Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan vanmorgen weer naar Johannes, hoofdstuk 1. Johannes 1. En wel vanaf vers 35. Jazeker, maar we zijn al bij vers 35. Johannes 1, vers 35, waar staat: des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. Het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus. Tot zover. En dit gedeelte sluit dan aan bij het voorgaande op zeer duidelijke wijze. Er zijn namelijk twee redenen voor. De ene is natuurlijk doordat in het voorgaande gedeelte, dat was vers 29 tot en met vers 34, dat daar gezegd werd: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de rest van het gedeelte ging daar ook over, als commentaar daarop. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. We hebben gezien dat in de schrift het Lam Gods inderdaad inmiddels op de troon gezeten is, want dat is wat er gewoonlijk over gezegd wordt. Het lam dat de dood heeft overwonnen, en dat de wereld heeft overwonnen zelfs, en dat gezeten is op de troon. En datzelfde Lam Gods wordt genoemd in vers 36, waar weer staat: ziet het Lam Gods. Zodat daardoor, door deze uitspraak in elk geval, deze beide pericopen aan elkaar verbonden worden. Ze hebben met elkaar van doen. Maar het andere punt waardoor ze met elkaar verband houden is gelegen in het woordje wederom van vers 35. Want daar staat: des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En daar moeten we niet de verkeerde conclusie uittrekken. Wederom betekent niet dat het opnieuw gebeurde, maar wederom betekent dat het opnieuw gezegd wordt. Dat kan natuurlijk allebei. Maar als u het mij vraagt, betekent het dat het opnieuw gezegd wordt. Dat wil zeggen, er wordt herhaald, er wordt opnieuw een bepaalde gebeurtenis genoemd en die wordt verder uitgewerkt. In vers 29 zei Johannes: ziet het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. En hij gaf er nog meer commentaar op, want hij praat gewoon door. Want de hele rest van dat gedeelte, tot en met vers 34, zijn de woorden van Johannes. Maar in vers 35 en wat er verder volgt, wordt gezegd wat er toen gebeurde of wat het resultaat daarvan was. En daarom staat er: des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: ziet het Lam Gods. En daarna zei hij nog meer, maar dat stond allemaal natuurlijk in vers 29 tot en met vers 34. Maar hier in dit gedeelte wordt uitgelegd wat er nou verder nog gebeurde. Dat kan ook niet anders dan dat het zo is, want er is hier namelijk sprake van drie dagen. Drie dagen namelijk die genoemd worden in hoofdstuk 2 vers 1. Johannes 2 vers 1. Je krijgt namelijk dat daar gezegd wordt: dit was de derde dag. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana. Vers 44 is dan de tweede dag. Dus andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Dus dan de tweede dag. Zodat we dan nog één dag zoeken daarvoor. En die vinden we in zowel vers 29 als vers 35. Vers 29 is dan ook des andere daags. En vers 35 zegt des andere daags wederom. Beide dingen vinden dus plaats op die eerste dag van deze reeks van drie. Daar gaat het waarom. En door die telling, door die nummering, hebben deze geschiedenissen ook iets met elkaar te maken. Dat wil zeggen, er wordt een verband tussen gelegd, want anders zou je ze niet hoeven tellen. Het aantal kan ons immers helemaal niks schelen, dat doet helemaal niet de zaken. Dus blijft alleen over dat er iets is met de volgorde die hier genoemd wordt. En dat is natuurlijk ook zo. Om die volgorde gaat het. Eigenlijk gaat het erom dat in het begin van het verhaal Johannes zegt: dit is het Lam Gods, die ik niet kende. Vers 31 en 32. Maar ik heb hem herkend. En bovendien, ik was gekomen om hem te kennen en om zijn weg te bereiden. En daarbij spreekt hij over de geest die op de Heer Jezus, op het Lam Gods, dus zal nederdalen. En verder zegt hij over hem, deze is het die met Heilige Geest doopt. En dat betekent dus inderdaad, wat ook in vers 34 staat, dat Johannes concludeert dat deze Jezus de Zoon en dus erfgenaam van God is. Eigenlijk is het dan zo dat daarmee gezegd wordt dat Jezus uit de dood zou opstaan, want hoe dan ook, de Zoon van God is uiteindelijk de opgewekte. Trouwens, degene die de geest ontvangt, is degene die uit de dood opstaat. Want ook dat is feitelijk hetzelfde. Al deze dingen zijn een vooruitgrijpen op de latere opstanding van Christus. En als daarna vanaf vers 35 verder gesproken wordt, betekent het dat daar gesproken wordt over de dingen die op grond van deze opstanding van Christus later zouden gebeuren. Waarmee wij terecht zijn gekomen natuurlijk bij de, wat u zo wilt, typologische of profetische betekenis van deze geschiedenissen. En die betekenis is in feite natuurlijk ook de belangrijkste. Maar eerst dan even ingaan op het gedeelte vanaf vers 35. Daar staat, des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. Dat woord wederom, dat vindt u vaak genoemd. Bijvoorbeeld ook in de Hebreeënbrief, als daarom een opsomming gegeven wordt van schriftplaatsen die allemaal hetzelfde zeggen. Hè? Want er is geschreven en wederom, en als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, enzovoorts. Dat wederom wil dan elke keer zeggen, hier is nog een tekst en hier heb je nog een tekst en hier zo kan het ook gezegd worden, enzovoorts. En dezelfde functie heeft het woord hier dus ook. Dus andere daags wederom, dat wil zeggen op diezelfde andere dag gebeurde het dat Johannes daar stond. En nu staat er ook bij dat niet alleen Johannes daar stond, maar er stonden ook twee uit zijn discipelen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet meer waren dan twee, maar het verhaal gaat over deze twee. Je moet natuurlijk gewoon goed willen lezen, hè? Er zullen ongetwijfeld meer discipelen geweest zijn van Johannes de Doper. Ook daar aanwezig bedoel ik dan aan. Maar het verhaal gaat verder over deze twee. En als Johannes dan daar loopt en zegt, ziet het Lam Gods, dan zijn het deze twee discipelen die dat horen en die daar consequenties uittrekken. Daar gaat het maar om, hè? Dus er waren twee uit zijn discipelen, wil zeggen volgelingen, degene die in zijn boodschap geloofden en die zich door Johannes lieten onderwijzen. En toen Johannes zei, ziet het Lam Gods, precies dus dezelfde woorden als van vers 29 en waarschijnlijk ook precies op hetzelfde moment, zij zie het Lam Gods, en de twee discipelen hoorden hem spreken en zij volgden Jezus. Dat is het beste wat ze konden doen, natuurlijk ook. Want de inhoud van de boodschap van Johannes de Doper is immers dat de Messias zou komen. Dat kan niet missen. Ja, of hij dat nou zo concreet zo gezegd heeft als ik het nu zeg, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval was dat de inhoud van zijn boodschap, want Johannes de Doper predikte immers dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. En dat kan alleen maar als de koning nabij gekomen is. En als hem gevraagd werd, bent u de Messias, zei hij, dat ben ik niet. En dat betekende dus dat Johannes predikte dat direct na hem iemand zou komen die wel de Messias was. En als Johannes dan zegt, zie het Lam Gods, dan betekent het dat als deze discipelen goede discipelen zijn van Johannes de Doper, dat ze vervolgens discipelen worden van de Heer Jezus. En dat is ook precies wat er gebeurt. Dus die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. Dat betekent natuurlijk dat zij Jezus volgden naar aanleiding van die boodschap van Johannes de Doper. Het zijn niet veel losse feiten, maar het gaat om een verband ertussen. Zij hoorden Johannes spreken en zij volgden op grond daarvan Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeiden tot hen, wat zoekt gij? Het moet toch een beetje een vermakelijke vertoning geweest zijn, denk ik wel eens. Daar gaat Jezus dan. En dan gaan die twee discipelen, die gaan maar achter hem aan, zo op een afstandje. Dus hij werd gevolgd, dat is het eigenlijk. En na verloop van tijd keert hij zich dan om. Ik stel me dat zo voor. Hoe dat gaat, als je kinderen achter ziet, die lui lopen. Hè? Ja. Maar goed, Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeiden tot hen, wat zoekt gij? Kan ik u ergens mee helpen? Hè? Moet u ergens heen of zo? En ze zeiden tot hem, Rabbi. Er staat dan in het Hebreeuws, hè, Rabbi. Daarom geeft Johannes de vertaling erbij, want hij is bang dat wij het niet begrijpen. Daar kon hij wel eens gelijk in hebben, natuurlijk. Hè? Maar hij zegt, Rabbi, waar woont gij? Dat is de vraag, waar woont gij? Er zal wel veel meer gevraagd zijn, maar daar kwam het op neer. Waarheen zijn we onderweg? Ze volgden Jezus, maar ze waren ongetwijfeld wel nieuwsgierig waar de weg naartoe ging. Ja, wie niet, hè? Als wij de Heer volgen, want de term discipelen wordt per slotverrekening in Handelingen gebruikt voor alle gelovigen, hè, dat zijn wij dus ook, denk ik. Hè? En als wij dus de Heer volgen, dan is het ook voor ons ook van belang, waar gaat de weg eigenlijk naartoe, waar brengt hij ons? Het eigenaardige is dat we dat eigenlijk nooit weten. Ja, ongeveer, maar nooit nauwkeuriger dan Abraham. Die ging naar een land wat de Heer hem wijzen zou, zonder te weten waar hij komen zou. En ik citeer het niet eens uit Genesis, maar uit Hebreeën, waarmee me weer bevestigd is dat inderdaad diezelfde gedachte ook van toepassing is op de gelovigen van vandaag. Zij volgen Jezus, maar waar het hen brengt is niet helemaal bekend, maar uiteindelijk in zijn huis. Daar in ieder geval, hè, waar woont gij? Daar gaat het om. Het is niet alleen maar waar gaan wij naartoe, maar waar woont gij? En hoe de weg dan is, wordt er niet bij verteld. Dat weten we ook trouwens nog niet. We weten niet eens waar de weg heen ging. Maar de discipelen zijn in ieder geval de Heer gevolgd naar zijn woning. Daar komt het op neer. Dat zegt hij ook trouwens, de Heer Jezus. Want zij vragen hem, meester, waar woont gij? En hij zeide, kom en ziet. Op de gebruikelijke wijze van Johannes betekent dat dan, kom maar kijken. Want zien en kijken is hetzelfde, hè. Kom en ziet betekent gewoon, kom maar zien. Of kom zien, of kom kijken. En dus, en er staat er, zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur, zodat er helemaal nog niet staat waar het was. Leuk is dat, hè? Waarom staat er nou niet even bij waar het was? Voor de historie zo, en hadden we onze studie van de evangelie kunnen verder ontwikkelen, weet u wel. Dan weten we nou waar de weg heen ging. Ik heb vroeger altijd in gedachten gehad, als ik ooit nog eens de Bijbel ga bestuderen, dan begin ik bij de evangelie. Ik heb het nooit gedaan, maar begin ik bij de evangelie. En dan begin ik op de kaart, bij Bethlehem, daar werd hij geboren. En dan ga ik strepen trekken, lijnen trekken, langs de liniaal natuurlijk, keurig recht. Waar hij toen allemaal naartoe gegaan is, hè? Achteraf heb ik begrepen dat er honderden, misschien wel duizenden mensen geweest zijn die dat geprobeerd hebben. En die er ook niet uitgekomen zijn. Dus ik heb het ook maar niet geprobeerd. Niet eens, hè. Maar hier raak je al in de mist, heet dat. Want je weet niet waar de weg heen ging. Dat staat er niet bij. Ik weet ook niet hoe hij zo gauw in Cana terechtkwam op de derde dag. Nee, dat is dan 2 dagen later, hè. Ja, misschien zouden we de kamelen gedaan. Hebben we de vorige keer over kamelen gelezen? Oh, in Harmelen. Ja, ik wou zeggen, dat was toch niet hier, hè? Ik gooi de dingen wel eens door elkaar, maar... Nee, jullie hebben door elkaar gelopen, zo was het.
Ja. Nou,
zo krijg je de verwarring, ja. Nou, in ieder geval, het moet snel gegaan zijn, want in de andere dag, vers 44 staat, wilde Jezus heen gaan naar Galilea. En inderdaad, in hoofdstuk 2, vers 1, is hij al in Galilea, dus er is niet meer over gedaan dan 2 dagen. Het kan, maar het is hard lopen, denk ik. Hè? Ik denk dan ook inderdaad dat ze mooi bij tijds op stap gegaan zijn, ook al in vers 35, of wat was het? In vers 38 en 39 zal ik maar zeggen, dat die 2 discipelen hem gevolgd zijn. Maar niettemin, er staat niet waar zij terechtkwamen. En daar gaat het maar om. Zij bleven namelijk bij de Heer en ze zijn ook bij hem gebleven. Jarenlang dus, hè? Een paar jaar lang. In de andere evangelie vinden we op dit moment de roeping van de discipelen, zo heet dat. Dat hebben ze toen hier ook maar boven gezet. Al zit er hier nog veel meer aan vast dan alleen maar de roeping van deze 2 discipelen. De geschiedenis was wat uitgebreider. De vergelijking trouwens met de andere evangelieën, die brengt ons ook tot de conclusie dat op deze dag, of ongeveer op deze dag, Johannes de Doper gevangen genomen werd. Ik vind het nog niet zo nodig om er nou vanmorgen op in te gaan. Dat is allemaal technische studie. Maar legt u Matthäus, Marcus en Lucas er maar eens naast. En vergelijkt u maar eens die. Dus heb je wat te doen. Dat is heel nuttig. Zal je gedacht zijn wat je allemaal leert onderweg. Hè? Wat je tegenkomt, dat is leuk. Maar leg je naast elkaar Matthäus, Marcus en... Lucas, dat speelt geen rol geloof ik in het verhaal. Maar Matthäus en Marcus in elk geval wel. En leg je naast elkaar, naast dit Johannes 1, en dan zul je zien dat blijkbaar op deze dag, als je het combineert, blijkbaar op deze dag Johannes de Doper gevangen genomen werd. Nee, staat hier niet bij, dus ik hoef er eigenlijk ook niet over te spreken. Maar bij een diepere studie van de geschiedenis zelf kom je wel kwam ik in ieder geval tot die conclusie. En dat is wel van belang, want wat er dan gebeurt is dat twee van de discipelen van Johannes, Johannes geloven. En Johannes zegt, zie je het Lam Gods. Die twee discipelen volgen dan inderdaad de Heer Jezus, laten Johannes achter. En achteraf blijkt dat Johannes zelfs gevangen genomen werd diezelfde dag. Dat wil zeggen, Johannes zijn functie, althans een openbare functie, laat ik het zo zeggen, was toen vervuld. Maar de discipelen volgden niet Jezus zo van, nou zijn we Johannes kwijt en moeten we eens een ander zien te vinden die we achterna kunnen lopen. Dat was het dus niet. Zij volgden Jezus op grond van wat Johannes zei en daarmee was de taak van Johannes in het openbare leven althans ook vervuld. Nou moet ik er eerlijk bij zeggen dat ik niet mijn hand ervoor in het vuur steek of het ook werkelijk op diezelfde dag gebeurde, want zo expliciet staat het er niet. Maar nogmaals, als ik het vergelijk, en ik zou alleen de enige gegevens die we hebben in de Bijbel, dan kom ik wel tot die conclusie. Diezelfde dag werd Johannes gevangen genomen en dat betekent ook inderdaad dat Johannes' functie vervuld was. Ik kan ook niet missen, want laten we meteen maar weer eens moeilijk maken. Eens kijken, het staat nog mooi op het bord. Ja. We hebben in het verleden namelijk al tamelijk uitgebreid en steeds opnieuw gezien dat Johannes een type is van Jezus, zoals Jezus een type is van Christus. En er staat nog op het bord, er staat alleen nog veel meer bij, maar ik zal er maar een pijltje voor zetten dan. Johannes wordt opgevolgd door Jezus, zoals, staat er, ja, zoals Jezus opgevolgd wordt door Christus. Het is bijna wiskunde geworden, want het gaat om die verhoudingen die er zijn. Johannes staat in de schoenen als het ware van Jezus, die de voorloper is, want Jezus is de voorloper. Want zoals Johannes de wegbereider is van Jezus, zo is Jezus de wegbereider van Christus. En daar gaat het nou maar om. Letterlijk is het zo, we hebben dat in de tijd ook opgezocht in Jesaja, omdat hier in Johannes daarna verwezen wordt. Letterlijk is het ook zo dat als we Jesaja 40 lezen en dan lezen over de stem des roependen in de woestijn, maak recht de weg des Heren enzovoort. Dan kan het niet missen of die uitspraak gaat over de Heer Jezus in zijn eerste komst, die de weg bereidt voor de Christus, dat wil zeggen zijn tweede komst, zijn wederkomst. Die de weg bereidt voor zijn koninkrijk en nieuwe schepping en dat soort dingen meer. De hele bediening van de Heere Jezus in vernedering tot en met zijn dood zijn dan ook ter wegbereiding, ter voorbereiding van de komst van de Christus. En de Christus kwam dan officieel bij de opstanding uit de dood. Als er nog staat, zie je het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En er staat dan verder, ik zag de geest op hem nederdalen en hij is het die met de geest doopt. En er staat dan, ik heb gezien hem getuigd dat deze de zoon van God is. Vers 29 tot 34. Zijn het allemaal verwijzingen naar de opstanding van Christus. Naar de toekomst weliswaar, maar het zijn verwijzingen dus naar de opstanding van Christus. En daar gaat het nou om. Johannes staat in de positie van Jezus, vandaar dan ook dat hij zegt, ik ben niet waardig om in zijn schoenen te staan. Nee, hij zei, ik ben niet waardig om zijn schoenriem te ontbinden, maar zoals gezegd, hè, waarom zou je dat doen? Om er zelf in te staan, uiteraard. Dat is het hele verhaal. Zodat Johannes weliswaar de wegbereider is van Jezus, maar dat heeft van alles te maken met het Bijbelse systeem van de verborgenheid, waarbij oudtestamentische profetieën een toch volledige toepassing krijgen in de eerste komst van Christus, terwijl ze hun uiteindelijke en volle toepassing pas krijgen in verband met de wederkomst van Christus. Het oude verhaal, ik wil het nog een keer zeggen. Als bij de eerste komst van Christus, na de opstanding dus van de Heer, op de Pinksterdag bijvoorbeeld, Israël en daarna ook de volkeren tot geloof zouden gekomen zijn, dan zou de profetie over de komst van Elia in het Oude Testament vervuld zijn in de verschijning van Johannes de Doper. Dat is nu niet zo. Maar de Heer zegt dat hij zou, indien gij geloofd had, hij zou Elia geweest zijn. De Elia die komen zou. Niet dat ze dat moesten geloven, maar ze moesten geloven in Jezus als de Messias. En dan zou de profetie over de komst van de voorloper, met name de komst over de komst van Elia, of de profetie over de komst van de stem des roepen in de woestijn enzovoort, zou dan allemaal vervuld geworden zijn. Maar het is niet zo. Want wat verborgen gehouden werd in het Oude Testament is dat Israël de Messias niet zou aanvaarden en dat het dus een tijd zou zijn waarin God zich voor Israël zou verbergen, waarin hij andere dingen zou doen, en daar worden de profetieën uiteindelijk op van toepassing gebracht. Nou goed, dat verhaal heb ik dus al eens eerder verteld. Als het u nu dus niet duidelijk is, dan is het of, moet ik iets of terugverwijzen naar de banden van vorige keren, of anders moet u nog maar even wat geduld hebben misschien, dat het langzamerhand wel duidelijk wordt. Want het blijft een gecompliceerd verhaal, dat weet ik. Maar niettemin, Johannes is de voorloper van Jezus, zoals Jezus de voorloper is van Christus. En zoals Jezus zelf naar de toekomst verwijst, en verwijst naar wat later zou komen. Hij zegt, dat verstaat gij nu nog niet, maar gij zult het na deze verstaan, enzovoort. Dat zegt hij toch? Dat is ook Johannes' evangelie, hè? Zoals de Heer zelf dus wijst naar de toekomst, omdat pas in de toekomst, in zijn opstanding, de dingen vervuld zouden worden, zo wijst Johannes de Doper naar Jezus. Maar het is precies hetzelfde. Het ene is een afbeelding van het andere. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde principe. En vandaar dat we vinden dat Johannes wijst naar Jezus, de discipelen, ik wijs op het bord aan, ik kan het naar een bandje niet overdragen zo, hè. Maar Johannes wijst naar Jezus. Twee van de discipelen van Johannes, die volgen Jezus. En via de vergelijking met Matthäus en Marcus blijkt dat daarmee de rol van Johannes de Doper ook is uitgespeeld. Hij wordt gevangen genomen en gedood. Nou. Dan vertellen we nog een keer zo'n verhaal. Toen waren er volgelingen, discipelen dus van Jezus. Die worden doorverwezen naar de Christus, de opgewekte. Waarna de rol van Jezus is uitgespeeld en wordt gevangen genomen en gedood. En sindsdien zijn wij niet volgelingen van Jezus. Want nou past het op ons toe, want wij zijn die twee hoor, maar zover ben ik nog even niet. Wij zijn geen volgelingen van Jezus. Wij zijn geen Jesus people, niet van de Jezusbeweging of wat dan ook. Wij zijn volgelingen van Christus. Ja. Dat kun je niet helemaal los van elkaar maken, overigens. Dat wil ik er wel meteen bij zeggen. Maar we zijn volgelingen van de Christus. Niet van Jezus. Het is niet de bedoeling dat wij zien op Jezus. Maar de bedoeling is dat we zien op Jezus die met eer en heerlijkheid gekroond is. Dat laatste hoort erbij. Als Hebreeën 12 zegt, hè? Hebreeën 12, de eerste verse. Kun je in je eigen tijd opzoeken. Hebreeën 12, de eerste vers, vers 1 en 2. Daar staat. Nee, want ik had haast, hè? Zo was het toch, hè? Ja. Nou goed. In Hebreeën 12, vers 1 gezegd wordt dat we zouden zien op Jezus. Dan moet u wel verder lezen. Er staat: ziende op Jezus. Laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus. De overste leidsman en voleinder des geloofs. Dat wil zeggen, hij is leidsman, hij is vooraan gegaan. Hij was een eerste, want dat staat er eigenlijk gewoon, de eerste. En voleinder des geloofs, dat betekent dat hij de eerste was die die loopbaan des geloofs gelopen heeft. En dan staat er, die wegens de verheerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij de kruis gedragen en de schande veracht. En daar komt hij. En is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel of zoiets. Hè? Ja. Dus op wie zien wij? Op Jezus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Niet op Jezus, maar op Jezus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Daarbij speelt natuurlijk een rol dat we de Heer Jezus kennen als degene die vernederd werd, die hier leefde in vernedering, in gehoorzaamheid aan zijn hemelse vader, in gehoorzaamheid ook aan zijn roeping. Natuurlijk houden wij dat voor ogen, dat is ook de bedoeling. Maar wat wij voor ogen dienen te houden is niet een leidende Heer, maar een verheerlijkte Heer. Daar gaat het om. We moeten zien op het eindresultaat. Want als wij een leidende Heer hebben, dan worden wij daardoor niet getroost. Er zijn er die zeggen van wel, maar dat klopt niet hoor. Dat is een misverstand. Dat is niet zo. Mensen worden niet getroost door een leidende Heer, ze worden hooguit getroost doordat ze weten dat de Heer ook geleden heeft, maar inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. Daar vinden ook wij onze troost uit, want als het met hem zo gegaan is, gaat het met ons ook zo, want dat is wat er staat. Daarom, wij zijn niet navolgers van Jezus, maar navolgers van Christus, zei meneer Van Kampen. Tommy, kennen jullie niet Tommy Van Kampen? Thomas A. Kempis. Oh. Oh. Imitatione of zoiets. Christi, hè? De navolgers van Christus. Ja. In Zwollenaar was dat. Ja, ja, daarom weet ik het zo goed, hè? Ja, maar goed. Navolgers van Christus. Er staat ook nergens dat je zijt navolgers van Jezus, maar wel zijt navolgers Gods. Of eventueel, zijt alle mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Hè? Dus we zijn inderdaad navolgers van Christus. Ook dat staat er natuurlijk expliciet zo in de schrift, maar nooit Jezus. Hè? Dus navolgers van Christus, degene die aan de rechterhand Gods gezeten is. Nou, wat hier dus uitgebeeld wordt in deze geschiedenis, is niet alleen dat we de prediking zouden moeten geloven en daarom de Heer zouden moeten volgen enzovoorts. Dat kun je natuurlijk hier wel uithalen. Dan zeggen we, deze twee deden dat, dat zouden wij ook moeten doen. Jawel, maar als je dat echt letterlijk wil, hè, als je nou echt dat letterlijk wil toepassen, dan gaat dat niet, want de Heer loopt hier niet rond. Dus ik zou niet weten waar ik dan in het oog zou moeten houden. Nee, dat meen ik. Dat, als je het letterlijk toepast, gaat het niet. En pas je het overdrachtelijk toe, dan kom je meteen terecht bij de vraag, maar wie is Johannes de Doper eigenlijk overdrachtelijk? En wie is Jezus eigenlijk overdrachtelijk of geestelijk? En dan kom je niet bij zo'n aardig verhaal terecht, maar dan kom je terecht bij een heel concrete typologische toepassing. Johannes de Doper is overdrachtelijk of geestelijk de uitbeelding van de Heer Jezus. En Jezus is overdrachtelijk de uitbeelding van Christus. Iets wat hoofdstukkenlang nog hier aan de orde blijft. Ook hier ook in Johannes trouwens. En de gedachte is dan dus inderdaad dat zoals deze twee discipelen gehoor gaven aan het woord van Johannes en dus Jezus volgden, zo zouden wij gehoor geven aan het woord van Jezus en dus Christus volgen. Het is precies dezelfde gedachte. Daarbij moeten wij bedenken dat deze dingen hier gebeurden en ook gesproken werden in de dagen dat de dood en opstanding, en zeker de opstanding van Christus, nog steeds een verborgenheid waren. Men wist het niet. En het kon dus ook niet openlijk gezegd worden. Maar toch zijn deze waarheden hier al in deze geschiedenis vastgelegd. Men wist het niet, maar niettemin, God heeft het erin gelegd en daarom is het ook inderdaad woord van God. En daarom dienen wij deze dingen daar ook in te zoeken en te vinden. Nou, hoe dat ook zij, deze twee discipelen hoorden Johannes spreken en zij volgden Jezus, zegt vers 37. Maar overdrachtelijk moet je dan meteen denken, die twee discipelen hoorden Jezus spreken en ze volgden Christus. Want daar gaat het om. En Jezus zich omkerende, maar dan moet je meteen natuurlijk denken aan de opgewekte nu, Christus, hè. Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeiden tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, meester, het welk is te zeggen, overgezet zijn de, of ze zeiden, rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijn de meester, waar woont gij? En dan moet je eens even opletten, waarom staat dat nou bij dat dat betekent meester? Het is een beetje dwaas. Want er had natuurlijk ook gewoon kunnen staan. Zij zeiden tot hem, meester, waar woont gij? Waarom moet Johannes nou zo nodig dat ene woord, Johannes niet de doper, maar de schrijver van het Johannes-evangelie. Waarom moet hij nou zo nodig dat woord rabbi in het Hebreeuws laten staan? En dan er toch bij zetten, heel uitgebreid, het welk is, comma, overgezet zijnde. Dat is twee keer hetzelfde, hè? Het welk is hetzelfde als overgezet zijnde. Want het welk is wil zeggen, het betekent eigenlijk, en overgezet zijnde, het betekent eigenlijk, dus twee keer. Dus je zegt heel nadrukkelijk, ik vertaal het even voor u. Want het betekent, meester. Nou, dat is toch ingewikkeld. Waarom moet het als nodig bijstaan? Ja, er zit iets achter natuurlijk. Er moet een reden voor zijn waarom het gebeurt. Die reden is, dat is heus niet zo moeilijk. Die reden, men zegt, ja, ik zal eerst zeggen wat men zegt. Men zegt, Johannes vertaalt het, want de Heer zei natuurlijk gewoon rabbi. Maar ja, dan vraag je je af waarom dan niet de hele Hebreeuwse of Aramese uitdrukking er staat. Hè? Maar hij zegt, Johannes zegt, vertaalt het omdat Johannes de evangelie geschreven heeft zoveel tientallen jaren later. Waarschijnlijk zoals ook heel lang al na de val van Jeruzalem. Nou, dit was dan ongeveer, zullen we een schatting maken, in het jaar 30, 31 misschien, van onze jaartal. De val van Jeruzalem was in het jaar 70 en toen hield de Joodse staat dus op te bestaan. Dus het is pakweg 40 jaren later. En Johannes zou dan nog later het evangelie geschreven hebben. Dat geloof ik ook dat het zo is. En men zegt, en daarom, omdat nauwelijks iemand meer wist van de Joden en van het Hebreeuws, omdat het inmiddels allemaal uit Ausgeradiert was. Want toen spraken ze nog geen Duits, maar goed. Het is wel een gebruikelijke taal voor dit soort werk. Dat kan ik toch niet helpen. Nou goed, maar toen dat bestond er lang niet meer, dus moest het nou vertaald worden. Maar ik vind het maar onzin, want dan had hij het helemaal gewoon in één keer kunnen zeggen. Meester, waar woont gij? Dus het verhaal zelf vind ik erg twijfelachtig. Maar het leuke is dat we dat begrip rabbi, hè, wat hier gebruikt wordt en wat vertaald wordt, dat komen we later in Johannes weer tegen. Dat is in Johannes 13. Meester staat aan. In Johannes 13, vers 13. Gij heet mij, of gij noemt mij, meester en heren. En gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij schuldig elkanders voeten te wassen, enzovoorts. En dan staat ook, en ik heb u een voorbeeld gegeven. Daar hadden we toch steeds over. Voorbeeld. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, enzovoorts. Kijk, en wat hier nou gebeurt is dit, dat in Johannes 13 tot en met 17 wij te maken hebben met de gebeurtenissen die zich afspeelden in de bekende opperzaal in de nacht dat de Heer verraden werd. Later die nacht dus, hè. Dus die nacht ook van de instelling van het avondmaal, zeg maar. En in die nacht, en daar in die opperzaal, driehoog als u het mij vraagt. Ik geloof niet dat het erbij staat, maar ik denk dat het op de derde verdieping was. Maar dat doet er nou niet toe. Bij die gelegenheid spreekt de Heer over zijn latere functie. Over wat hij later zou doen nadat hij uit de dood zou zijn opgestaan. Zijn aardse loopbaan is daar min of meer ten einde. Maar hij spreekt dus over wat hij later zou doen. En daarom spreekt hij over de komst van nieuw leven. Of had u liever gehoord de uitstorting van de Heilige Geest? Mag ik. Maakt geen verschil, voor mij niet in ieder geval. Maar de komst van nieuw leven. En hij spreekt daarover, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. En dat soort dingen meer. En het eindigt zelfs in hoofdstuk 17 met het zogenaamde hoge priesterlijk gebed. En dat noem ik nou maar even, omdat die hoofdstukken 13 tot en met 17 nou eenmaal spreken, op bedekte wijze trouwens, tamelijk bedekte wijze, over de toekomstige hoge priesterlijke taak van Christus. Begrijp je me goed? De Heer Jezus was geen hoge priester. Sterker nog, Jezus was geen hoge priester. Maar Christus is het. Om het nou eens even heel scherp verschil te maken. Jezus was, ik zal het met de Hebreeënbrief zeggen, was uit de stam van Juda gesproten, waarover Mozes niks gezegd had over het priesterschap. Dat wil zeggen, in Juda, in de stam van Juda waren geen priesters, want die waren uit Levi. En de Heer Jezus was niet uit Levi, dus hij was geen priester. Hij kon ook geen priester zijn trouwens op dat moment naar de ordening van Melchizedek. Maar dat weten we pas achteraf, zeker. Want priesters naar de ordening van Melchizedek sterven niet. En Jezus stierf wel. Hij was geen hoge priester. Hij was misschien offer. Nou, misschien. Hij was offer, maar geen hoge priester. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek werd hij wegens de kracht des onvergankelijke levens. En hij wordt dus als zodanig ons voorgesteld na zijn opstanding. Dan wordt gezegd wie hij is, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wordt ook vervolgens zijn hoge priesterlijke taak beschreven. Zijn taak namelijk van de reiniging van de zonden des volks en wat iets meer zei. Nou, hier in Johannes 13 begint dat betoog over zijn toekomstige hoge priesterschap met dat hij opstaat van het avondmaal. Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek, vers 4, en omgordde zichzelf en begon de voeten van de discipelen te wassen. En toen daar commentaar op kwam van de kant van de discipelen, toen zei de Heer: gij noemt mij meester, rabbi, hetzelfde woord, gij noemt mij meester. Nee, niet hetzelfde woord, maar hetzelfde betekenis, hè? Het ene is Grieks, het ander Hebreeuws. Maar gij noemt mij meester en heer en gij zegt wel, want ik ben het. En zodra er nu over meester gesproken wordt, hetgeen betekent dat hij de meeste en dus de hoogste is, zodra hij als meester wordt aangeduid, gaat het om hem als de hoge priester naar de orde van Melchizedek. Dat wil zeggen als het hoofd van de gemeente of de hoge priester van het volk, of degene die leiding geeft aan degene die hem volgen. Maar dat is precies hetzelfde altijd, hè? De hoge priester geeft leiding aan het volk. Het hoofd geeft leiding aan het lichaam. Maar het zijn allemaal in principe dezelfde dingen. De meester geeft leiding aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen. En de gelovigen worden discipelen genoemd. Niet alleen hier, maar later in Handelingen wordt dat zo voortgezet. En dan gaat het er maar om dat de meester, oftewel de rabbi, is inderdaad het hoofd eigenlijk van de gelovigen, dus van de gemeente, want daar gaat het uiteindelijk om. Nou, als nou het begrip rabbi hier gebruikt wordt in Johannes 1 en het wordt vertaald naar meester, dan wordt daarmee in verbinding gelegd in ieder geval naar Johannes 13, waar de Heer als meester wordt aangeduid. Maar het woord meester wordt daar gebruikt als synoniem voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar komen we later nog wel eens op terug. Dat is in 2007, als we zo doorgaan in dit tempel. Nog even geduld, hè? Hoeft niet meer, hè, dan, hè? Nee, dat je niet, dat je voor niet. Nou goed, laat maar zitten. Hè? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Daar valt in ieder geval mijn bandrecorder nooit meer uit. Maar goed. Maar terug dan naar Johannes 1. Daar staat een rabbi en het wordt overgezet meester. Dat rabbi is Hebreeuws, maar daarna wordt het begrip naar het Grieks overgezet. Daarin lees ik, maar ik geef het maar door voor wat het dan waard is. Daarin lees ik dat inderdaad deze functie van Christus, van meester en dus van hoofd en dus eigenlijk van hoge priester, wordt overgezet, hè? Er staat overgezet, van Israël, van de Joden, vanuit het Hebreeuws dus, vanuit de Joden, naar de heidenen. Ik heb nog wel meer argumenten, maar die komen uit de rest van dit schriftgedeelte. Omdat er steeds op verschillende manieren dezelfde dingen naar voren gebracht worden. Maar een van de manieren waarop dat gebeurt is hier: rabbi, het welk is, overgezet zijnde, meester. En het overzetten, dat is inderdaad bijvoorbeeld overzetten van de duisternis naar het licht. We zijn toch overgezet uit de tegenwoordige eeuw enzovoorts. En het is ook een overzetten van de Joden naar de heidenen. Of vanuit Israël, dan hebben we het allemaal breed, naar de heidenen. Daar kom je later tegen, dat is ook een bekende tekst met een onbekende betekenis. Dat is in Johannes 4, een paar hoofdstukken verder, waar gezegd wordt: de zaligheid is uit de Joden. En dan zeggen wij: zie je wel, de Joden. En er zijn zelfs gelovige Joden, zelfs ongelovige trouwens, Joden, maar zelfs ook gelovige Joden, die geloven in de Heer Jezus als de Messias, die zeggen: zie je, moet bij ons zijn. Wij, Joden, wij zijn, enzovoorts. Hè? Zaligheid is uit de Joden, maar die begrijpen het voorzetsel uit niet. Er staat: het is uit de Joden. En tegen wie wordt het gezegd? Tegen de Samaritaan. Tegen de Samaritaanse vrouw, die dan vanuit de Joden althans gerekend wordt tot de heidenen. Het is iets gecompliceerder, maar dat ga ik nou maar niet uitleggen. Hè? Maar het is volkomen juist. De Samaritanen worden beschouwd als heidenen ten opzichte van de Joden. En tot de Samaritaanse vrouw gezegd wordt gezegd: de zaligheid is uit de Joden. Maar als je nou gewoon heel eenvoudig vraagt: maar wie ontvangt daar zaligheid in Johannes 4? Dan is het antwoord: de Samaritaanse vrouw, de heidense vrouw. Nou, daar gaat het om. Het is uit de Joden, het is overgezet vanuit de Joden naar de heidenen. Later vind je dat natuurlijk terug in het nu volgende Bijbelboek, dat is Handelingen. Daar begint Handelingen, dat vind ik altijd zo mooi. Net als het boek Job, je leest eerst de eerste bladzijde en daarna de laatste bladzijde en dan weet je ongeveer wat ertussen zit. Goed, nee, dan gaan we een andere keer verder. Maar Handelingen is dat ook zo. Je leest de eerste bladzijde, daar zijn we in Jeruzalem. Er staat trouwens ook, en blijft gij te Jeruzalem. En gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Heilige Geest, enzovoorts. En gij zult mijn getuige zijn, beginnend in Jeruzalem, daar waren ze dan toch. En dan Samaria, maar dat dachten we al, omdat we net even via Johannes 4 de sprong maakten. Of niet? Ja, goed. Naar Samaria en dan de uitersten der aarde en zo. Dat blijkt ook wel, want op de laatste bladzijde van Handelingen zijn we aan die uitersten der aarde. Want dan zijn we in de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk aangekomen in Rome namelijk. Dus het was overgezet uit Jeruzalem naar Rome. De hoofdstad van wat eigenlijk moest zijn het koninkrijk van de Messias, het Messiaanse Rijk. Maar het werd overgezet naar de hoofdstad van de wereld, eigenlijk het koninkrijk van het beest, min of meer, maar goed, laat maar zitten. Maar het wereldrijk van die dagen, dat is de grote tegenstander dan. Maar daar zijn we dan terechtgekomen en daar wordt gezegd, op diezelfde plek, in diezelfde laatste verse van Handelingen, het zij u dan bekend dat de zaligheid, die volgens Johannes 4 uit de Joden was, dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. Toch? Staat daar. Precies dezelfde waarheid. Dus vanuit Jeruzalem zijn we bij de heidenen terechtgekomen. Vanuit de Joden bij de heidenen. Trouwens, in de laatste hoofdstukken van Handelingen is dat helemaal duidelijk. Omdat we daar vinden dat Paulus de tempel ingaat. En daar zich min of meer onderwerpt aan enige Joodse instellingen. Dus hij gedraagt zich daar als Jood. Waarom deed hij dat? Dat is een leuk probleem. Een heel mooi probleem. Dat is al zo'n oud probleem. Was Paulus gehoorzaam of ongehoorzaam? Deed hij de wil van God of deed hij niet de wil van God? Maar goed, maar hij deed het. Hij liet zich daarover reden om zich onderwerpen aan bepaalde Joodse gebruiken. Hij werd ter plekke gevangen genomen, is nooit meer vrij geworden. In de Bijbelse geschiedenis althans niet. Nee, het werd wel aangekondigd, maar in de Bijbelse geschiedenis althans niet. Hij is nooit meer vrijgekomen en werd als gevangene vanuit de tempel in Jeruzalem overgebracht naar het paleis in Rome. Kun je je voorstellen? Dat is niet zomaar een verhaal uiteraard. Het is precies het overzetten van de Joden en dus uit de Joden naar de heidenen. Het is in hoge mate een symbolische aangelegenheid en daarmee profetische aangelegenheid. En diezelfde situatie, die herkennen we hier in Johannes, als er staat, ze zeiden tot hem rabbi, maar het wordt overgezet naar meester. Dat wil zeggen, het gaat van de ene plaats naar de andere. Dat kan ook niet missen, want ze gingen van Johannes naar Jezus, oftewel, ze gingen van Jezus naar Christus. Oftewel, ze gingen uit een oude schepping naar een nieuwe schepping. Heb je de parallellen? Het zijn precies dezelfde parallellen, er zit altijd de dood tussen. Bij Paulus trouwens ook. Toen hij van Jeruzalem naar Rome ging, want er zat een schipbreuk tussen. Er zit altijd een dood tussen.
Paulus, als hij in de brief over schrijft ook altijd Jezus namelijk de Christus.
Ja.
De Christus zegt ook alleen Jezus
in het, ja, nou het hangt van het verband af. Maar de gedachte is inderdaad dat de uitdrukking Jezus Christus deze betekenis is. Het betekent dat Jezus die de Christus geworden is, die wij nu kennen als de Christus. Hè? Ja. Je ziet op allerlei manieren zit er die overgang tussen. Daartussen zit altijd dood en opstanding. De dood moet ik eigenlijk zeggen. Maar natuurlijk, dat is dan dood en opstanding. Wedergeboorte. Op een of andere wijze. Nou, dat is dus rabbi, uit welk is te zeggen, overgezet zijnde meester. Waar woont gij? Ja, dat kon moeilijk gezegd worden. Want zoals bekend, hij wist niet waar hij komen zou. Maar waar woont gij? Dat waar hij woont is eigenlijk de nieuwe schepping. Dan nemen we het dus de grote sprong, hè, meteen, hè? Van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Waar woont gij? Was moeilijk te zeggen. Achteraf weten wij het wel, want wat is dat huis waar Christus nu woont? Eerst even makkelijk.
Uit mijn schade zijn.
Dat is de hemel. Ja, dat is ook Johannes. Laten we bij Johannes blijven. Johannes 14, hè? Het huis mijns vaders. Dat is het huis waar hij naartoe ging. Zijn die discipelen hem daarheen gevolgd? Die twee? Nee? Volgens mij wel, maar... Maar de vraag is alleen of dat hier bedoeld werd. Nou, historisch ongetwijfeld niet. Maar dat is wel degelijk de bedoeling natuurlijk. Daarom staat er natuurlijk ook niet waar het is of wat het is. De hemel zelf, hoe beschrijf je dat? Daar vinden we geen beschrijving van in de Bijbel. De beschrijvingen die wij kennen of die dikwijls gegeven worden van de hemel... zijn gewoonlijk ook geen beschrijvingen van de hemel zelf... maar zijn beschrijvingen van het hiernamaals, zoals het zo mooi heet. Is het wel eens opgevallen? Heb je wel eens een boek gelezen over de hemel? Het was of van paranormaal begaafde mensen. Nou, begaafd, dus moest ik wat overdreven, maar... Daar heb ik zo mijn twijfels soms over. Maar of het zijn... het is een verhandeling van uitspraken uit de schrift niet over de hemel... maar over het leven na de dood. En dat is niet helemaal hetzelfde als de hemel. Dus dan is een beetje moeilijk. Maar de beschrijving van de hemel is feitelijk niet te geven... omdat hij zich aan onze voorstellingsvermogen omtrekt. Hè? En daarom gaat dat ook niet. Maar voldoende voor ons is te weten dat het huis is waar de Heer zelf woont. En als hij er kan wonen, dan wij ook. Want dat is precies de bedoeling, dat we hem... navolgen, diezelfde hemel in, op de bekende versen levende weg tot achter het voorhangsel, enzovoort. Maar ook dat is de Hebreeënbrief. Dus vandaar, de vraag is waar woont gij? Het is niet helemaal bekend, wordt niet uitgebreid gezegd, maar er staat kom en zie. Wel, ik had al voor mijn beurt gesproken, kom en zie. He? Want wij zien... Hebreeën 2, gaan we weer, hè? Want wij zien Jezus, zeker. Weet je, er straks namelijk Hebreeën 12, ziende op Jezus. Het hebben gezegd, er staat achter, die gezeten is in de rechterhand Gods. Dat is wat we zien. En in Hebreeën staat, wij zien Jezus, maar staat ook wat achter, met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, dat is precies wat ik zou moeten zeggen nu meteen. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Of Jezus die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dus niks anders als Christus. Dat is Christus. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is gelijk aan Christus. Jezus, gestorven en opgestaan en verhoogd aan de rechterhand Gods is Christus. En de vernederde wijst dus vooruit naar de verhoogde. Zoals ook Johannes vooruit wijst naar Jezus. En in dat verband hebben we, dacht ik, ook aangehaald bijvoorbeeld Johannes 3. Waar Johannes zegt, ik moet minder worden. En hij wijst naar Jezus en zegt, en hij moet wassen, hij moet groeien. Dat is het verhaal, hè? De een wordt vernederd, de ander wordt verhoogd. Maar het ligt rechtstreeks in elkaars verlengde. Nou, waar woont de Heer dus... Waar gingen de discipelen dus heen? Wij zeggen dan naar de hemel. Dat is het makkelijke antwoord. Mensen die de nieuwe vertaling gebruiken, die hebben nog een alternatief. Die hadden nog kunnen zeggen hemelse gewesten. En die kant moest ik ook even op dus. Want die uitdrukking, die uitdrukking bestaat niet hoor. Hemelse gewesten. Moet je gewoon gauw weer vergeten hoor. Die bestaat helemaal niet. Die staat er ook niet in Efeze. Er staat gewoon het hemelse. Er staat een verzelfstandig bijvoeglijk naamwoord. Dat moet je gewoon zo laten staan. Het hemelse kan heel goed. Ik kom er later nog wel eens op terug. Maar de gedachte daar in Efeze over de positie van Christus is deze. Dat hij gezeten is inderdaad in de hemel. Dus ik zal het dan letterlijk even lezen voor de goede orde. En ten behoeve van degene die toch, ondanks mijn dringende waarschuwing, een nieuwe vertaling gebruiken. In Efeze 1, waar gesproken wordt over de kracht Gods, en dan vers 20, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Niet hemelse gewesten, want dat bestaat niet, zoals gezegd, maar in de hemel. Dat is ook niet helemaal goed vertaald. In het hemelse zou er letterlijk moeten staan. Dat dat de hemel is, dat leidt geen twijfel, omdat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand God. Staat hier, en we weten uit de andere schriftplaatsen, buiten Efeze om, dat het gewoon is de hemel. Niet de hemelse gewesten, niet provincies van de hemel ergens buitenaf of zoiets. Zo van die windgewesten en zo, weet je wel. Nee, het is de hemel zelf. Midden in de hemel. En dat is hemels, het hemelse, of hoe dat maar heten mag. Het is alleen een wat andere term. Maar bij de term het hemelse denken wij niet in de eerste, denken niet alleen aan plaats. Hoewel het hier echt om plaats gaat, hè? Christus gezeten aan de rechterhand Gods, is een plaatsaanduiding in de hemel. Maar de term het hemelse duidt meer aan dan alleen de plaats. Men zou het ook moeten aanvullen, als men een zelfstandig naam erbij wil zetten, als men dat per se nodig vindt, zou men moeten aanvullen met dingen. Moet je een neutraal begrip nemen. Want het zijn niet hemelse plaatsen of hemelse gewesten, het zijn dan de hemelse dingen. Diezelfde hemelse dingen waarover Johannes 3 spreekt, of waarover de Heer spreekt in Johannes 3, als hij tegen Nicodemus zegt: indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij jullie niet gelooft, hoe zoudt gij geloven indien ik jullie de hemelse zeggen zou? En dat de hemelse, dat is precies dezelfde uitdrukking als die van Efeze en die daar vertaald is met hemelse gewesten. En dan zie je dat je dat niet zo vertalen mag. Want de Heer sprak niet over hemelse gewesten in Johannes 3, maar over hemelse dingen. En die hemelse dingen zijn meer dan alleen de hemel als plaats boven. Want de hemelse dingen zijn ook die dingen die met die plaats verbonden zijn, of die daarbij horen. Nou, en het punt is nu, dat hier in Efeze ook inderdaad staat dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Dan staat er ook feitelijk het hemelse. Dat wil zeggen, dat kan een plaatsaanduiding zijn, maar als ik in het Nederlands al zeg dat het niet is plaats, maar positie, dan wordt het al ruimer. Ik weet niet of je zoveel gevoel van Nederlandse taal hebt. Plaats en positie is echt hetzelfde hoor. Officieel is dat volkomen hetzelfde. Toch bij plaats denken we echt aan een plekje. Terwijl bij positie denken we niet alleen aan dat plekje wat je met coördinaten kunt aangeven, maar in het algemeen aan de sfeer waarin iemand zich bevindt. Nou, en dat is het punt. Het plekje mag dan niet de hemel zijn waar ons bij onze voeten neerzetten of waar wij ons bewegen. Maar wij bewegen ons wel degelijk als gelovigen, als wedergeboren mensen, in de hemelse dingen. En dat is verbonden rechtstreeks met de hemel. En zeg nou niet dat dat een verzwakking is van de uitdrukking dat we gezet zijn in de hemel, want het is niet zo. Christus zelf, van hem wordt gezegd dat hij is gezet in het hemelse. En als van hem zijn positie is aan de rechterhand Gods op de troon, en wij zijn met hem gezet in het hemelse, dan is die positie ook aan de rechterhand Gods op de troon. Ik zei dus positie. Niet direct plaats. Dat is niet het belangrijkste. Daar moeten we een beetje vanaf, van al die coördinaten, zal ik maar zeggen, hè. Maar wij zijn gezet in de hemel. Daar waar Christus is, aan de rechterhand Gods, daar is onze positie. Dat burgerschap, de hemels burgerschap, hebben wij ook ontvangen. Daar zijn we ook direct mee verbonden. En zo'n voorbeeld geven, hoe ver wij ook over de wereld zwalken. Ik dacht even een zeilschip, ik weet niet waarom. Maar hoe ver wij een bootje, hè? Hoe ver wij ook over de wereld reizen. Wij blijven, als er niks verandert, althans blijven wij gewoon Hollanders, Nederlanders. En we blijven dus altijd met Nederland op een of andere wijze verbonden. En onze positie is nog steeds die van Nederlander. En zelfs het schip wordt nog geacht Nederlandse grondgebied te zijn ook. Als groot genoeg is, geloof ik, het schip, hè? Zoiets. Dat blijft ook zo. Waar je ook bent, heeft niks met coördinaten te maken van zoveel noordenbreedte of oosterlengte of weet je veel. Nou, westerlengte vanuit Nederland dan. Als je wil varen tenminste. Maar het heeft er niks mee te maken. De positie blijft die van Nederland. Nederlander. En dat is met de hemelse dingen ook. Die positie blijft Nederlander. Waar woont de Heer? In de hemel. Wij blijven dus hemelburgers. We zijn met hem gezet in de hemel. Toen ging de Heer die kant op en wij volgden hem. En toen vroegen we hem, waar woont gij? Toen zei hij, kom en zie. En wat zien wij dan dus? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, nog steeds Hebreeën 2, maar die met eer en heerlijkheid gekroond is en gezeten is aan de rechterhand Gods. Waarmee ik nou maar heb proberen te zeggen dat de plaats waar Christus woont niet slechts de hemel is, maar het is meer dan dat. Het is niet alleen die plaats daarboven, het is meer dan dat, want de plaats waar Christus woont is net zo goed de gemeente, die overigens ook in de hemel is, dus het maakt in de praktijk geen enkel verschil. Het is wat moeilijk wat te vertellen, maar in de praktijk maakt het geen verschil. Want als je praat over het huis waarin Christus woont, dan kun je eens antwoord geven, dat is de hemel. Maar je had ook kunnen zeggen, het is de gemeente. En dat maakt geen verschil, omdat de gemeente inderdaad dat hemelse volk Gods is. Paulus schrijft, ik meen aan Timotheus, dan zegt hij, het huis Gods, welke gij zijt. Gij in het meervoud, hè. Het huis Gods, welke gij zijt. Want de gemeente is het huis Gods. En heb ik nog, ik had het natuurlijk moeten noemen, Efeze 2, want er staat inderdaad, dat wij gezet zijn in de hemel. Dat staat in het begin van het hoofdstuk. En later in het eind van het hoofdstuk staat dat wij gebouwd worden op het fundament der apostelen. Het fundament namelijk Christus. En gebouwd worden tot een woonstede Gods. Ja, in de geest. Dat betekent dus een geestelijke woonstede Gods. Jazeker. Niet een letterlijke tempel in Jeruzalem. Want als er een letterlijke tempel komt die echt coördinaten heeft, zal ik maar zeggen, die op een bepaald plekje staat hier op aarde, dan is die tempel in Jeruzalem. Maar die is er niet. Maar er is wel een tempel. Dat weten ze daar niet. Maar zij kunnen daar geen tempel bouwen, omdat er een tempel is. Die kennen ze niet, maar die is er wel. Nee, dat zijn de gelovigen. Wij zijn die tempel, alleen heet het dan woonsteden Gods. In de geest, een geestelijke tempel, daar gaat het om, daartoe worden wij gebouwd. En in die tempel, dat is in de gemeente, woont inderdaad Christus. En wij ook. Nee, ja, dit is allemaal typologie, mensen. Dus even een oefening dan. De stenen waarmee een bouwwerk gemaakt wordt, hè? Stenen die samengevoegd worden tot dat bouwwerk, die stenen van dat huis zijn in werkelijkheid de uitbeelding van degene die van het huisgezin deel uitmaken. Want het woord huis, ook in de Bijbel, mag dan de aanduiding zijn van een gebouw, een bouwwerk. In feite is het de aanduiding van hen die in dat huis wonen. En wij hebben het Nederlands uitgevonden dat we degene die erin wonen noemen het huisgezin. En het bouwwerk waarin ze wonen heet het huis. En dat is heel jammer dat we dat gedaan hebben, want het heet allebei huis. Maar het bouwwerk is de uitbeelding, een beeld naar buiten toe van dat wat het echt is, dat wat erin is. Het woord thuis is trouwens ook volstrekt hetzelfde. Thuis, dat is gewoon het huis, thuis. Het huis is thuis. Nou, dat is echt allemaal hetzelfde. Maar het uiterlijk is een afbeelding van het innerlijk en draagt ook dezelfde naam. Vandaar dat gezegd kan worden dat we samengevoegd worden tot één en hetzelfde volk. Dat we medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods geworden zijn. Dat is Efeze 2, zoek het echt maar op. En er meteen achter staat dat wij gebouwd worden op het fundament en gebouwd worden tot een geestelijke woonstede Gods. Waarna de vraag is, ja, wonen we nou in het huis of zijn wij het huis? En het antwoord is, dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Ja. Dus, daar gaan we weer. Ze vroegen hem, waar woont gij? En hij zeide tot hen, kom kijken, kom zien. Kom en ziet, heet het dan in die oude talen. Dan heb je twee werkwoorden met een voegwoord ertussen. Even voor de aardigheid tussendoor, dat is zomaar even. Heb ik van de week gelezen, hè. We hebben het hier niet eens een keer gehad over ja, dat kan ik mooi weer aanknopen, over Sarah, die zo lachte en die dan sinds mensenheugen is wordt aangeduid als de ongelovige. Nou, dan moet u nou eens even met me meekomen, het is me toen ontgaan. Ik heb toen wel gezegd, heb ik er niet gezegd, Abraham lachte ook? Ja. Dan heb ik van de week gelezen, zeg. Toen moest ik lachen. Dat heb ik net zo nauwkeurig gelezen dat ik normaal het Johannes-evangelie lees. Maar nou las ik dan in Genesis 17. Schitterend. Die lachte veel harder dan Sara. Veel, maar dan ook veel harder. Jazeker. Want Sara lachte in zichzelf stiekem in de tent. Waarna de Heer zei, maar je hebt wel gelachen. He? Ze wou het niet weten. Maar de Heer had wat verder gekeken. Maar in Genesis 17 staat in vers 15. Nog zeide God het Abraham, gij zult de naam van je huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen. Het ging dus wel over Sara. Hè? Ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En als je nou goed kunt lezen, dan staat er dus, toen viel Abraham op zijn aangezicht van het lachen. Want dat staat er. Hij deed namelijk twee dingen tegelijk, staat er. En daar is altijd een oorzakelijk verband bij. Hè? Men doet het een vanwege het ander. En dan staat hij viel op zijn aangezicht en hij lachte. Dus hij viel op zijn aangezicht van het lachen, heet dat in het Nederlands. Ja, hij viel om van het lachen, ja. Kan toch, dat je zo moet lachen dat je kracht kwijtraakt. En, ja, nou, dat is wat er staat hoor. Hij viel om van het lachen. Ja. Het was een pracht van de grap. En ja, ik vind het trouwens een prachtige geschiedenis. Zoals je bij Sara dan leest dat Sara lacht. Dan kan de Heer de humor er niet van inzien, weet u wel. Maar dat heb ik besproken zeker, hè. Ja. Dan zegt de Heer, hoezo? Waarom lacht Sara? Zou bij de Heer iets te wonderlijk zijn? De Heer zag er de humor niet van in. Om de eenvoudige reden, de humor zit in het onverwachte. Hè? En het onmogelijke wat je toch ziet gebeuren. Dat is een reden tot lachen. Dat is een heel goed gevoel voor humor. Maar de Heer zag die humor uiteraard niet. Of kon dat onder die omstandigheden zien. Omdat het voor hem helemaal niks bijzonders was. Hm? Hem was niks onmogelijk, dus waarom zou je lachen?
Ja, maar je wordt nog verder geen aandacht meer aan gegeven. Want het gaat gewoon door.
Nee, later, ja, nee, daar wordt geen aandacht aan gegeven. Bij Sara wel, door de Heer, maar bij Abraham niet. Maar als Sara lachte van ongeloof, moet het bij Abraham ook zo geweest zijn. En bij Abraham is het buiten kijf, hè, dat hij geloofde. En bij Sara dus ook. Maar later, als hij geboren wordt, dan...
Met van Abraham kan je ook aannemen dat hij met God lachte. Omdat hij een vriend van God was, want zoals Abraham met God omging.
Dus hij was erg openhartig blijkbaar ook dat hij zomaar durfde te lachen. Terwijl de Heer net gesproken heeft. Of om het spreken van de Heer.
Waar staat die tekst? Wie zegt dat? De Heer heeft mij al lachend gemaakt.
Ja, dat is in, Genesis 21. Dacht ik. Wordt er niet gezegd bij de geboorte van Isaac?
Ja,
vers 6. Ja. Vers 3 staat, en Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort zal met mij lachen. Voor ongeloof? Tuurlijk niet, hè? Nog een argument, hè? God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort zal met mij lachen. Voorts. Nee, dat hoef ik verder niet te lezen. Ja, ik hoor daar Psalm 2 citeren natuurlijk. Hetzelfde verband. Hetzelfde verband. Psalm 2, waar staat wie in de hemel woont. Dat is nou leuk, dan zijn we helemaal rond, hè. Waar woont gij? Wel, die in de hemel woont zal lachen. Waarom? Nou, wel humor, hoor. Want de Heer kan het de humor er wel van inzien, natuurlijk. Hè? Die in de hemel zal lachen, waarom? Omdat die volken op aarde tekeer gaan en die proberen hun eigen koninkrijk over de aarde op te richten en in stand te houden. En die in de hemel woont lacht en zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Maar daar is precies Isaac een type van. Van de beloofde zoon, de zoon van Abraham. En God lacht in de hemel en zegt, ik heb mijn koning gesteld, maar dat is de Christus, de zoon van Abraham uiteraard. Zodat je ziet dat het lachen altijd van doen heeft met opstanding uit de dood. Ja. Ja, sommige mensen vinden het een prachtige vorm van humor, weet je wel. Dat de... Hè? Dat, ja, het is een wat wrang verhaal natuurlijk. Maar dat de kist open gaat, hè. De begrafenis, weet je wel. En dan allemaal op het kerkhof en dan gaat de kist open. Weet je niet? Dat, hè? Ja, er zijn er genoeg die een beetje lachen nou hier. Ja, het is een beetje een wrang verhaal, maar dat is humor. Wel een beetje gal, een beetje zwarte humor, maar niettemin. Dat is humor, dat verwacht niemand, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar het gebeurt. Hè?
Nou,
ja, voor sommigen, ja, dat is waar, dat is waar. Daarom zeg ik, het is een beetje zwarte humor. Maar niettemin, dit is wel die Bijbelse humor, dat... De dood is ingetreden en dat er toch leven komt. Het kan niet, maar op zich is het een verblijdend verschijnsel. Dat mag je toch wel zo zeggen. Hè? Maar het is een vorm van humor, ja, zeker wel.
Maar je hebt ook toelachen en uitlachen.
Jawel, natuurlijk wel.
Als Sarah een beetje uitlacht, dan kan Abraham toelachen. Abraham lachen omdat het toch gebeurde.
Ja, maar dat is onze geraffineerde westerse manier om... Om een werkwoord uit te breiden met voorvoegsels, zodat de betekenis daarvan een bepaalde richting opgedrukt wordt. Maar dat bestaat helemaal niet. Lachen is lachen. En uitlachen of toelachen, ja. Het is lachen van blijdschap in elk geval en van de grap, want het is humor. Dat staat er ook bij, hè? Op de bekende Joodse vragende wijze. Zou ik op mijn leeftijd, wil je nou echt weer even... laat me niet lachen. Nou goed, dat is het, laat me niet lachen. Dus denk maar aan die uitdrukking. Hè?
Dat is dan toch ook uitlachen?
Nee, dat is geen uitlachen. Nee.
Ja, maar ik vind het niet lachen van...
Ik denk dat het term heel anders is.
Maar daar hoef ik het niet over te hebben, want uitlachen, toelachen en dat soort dingen staan toch niet in de Bijbel. Er staat gewoon lachen.
Hm? De vreugde des Heeren is mijn kracht. Waar is die vreugde dan?
Ja, precies. Ja, ik blijf erbij. Uiteindelijk is die hele kwestie van het lachen is gewoon een verwijzing naar het nieuwe verbond. Dus de blijde boodschap die met lachen te maken heeft. En ik vind het eigenlijk heel erg dat men ervan gemaakt heeft dat het ongeloof is. Hè? Maar goed, daar ging het me nou niet om. Maar waar het me nou alleen maar even om ging, om even die oude kwestie terug te komen. En even te laten zien hoe je zo'n uitdrukking moet lezen. Twee werkwoorden met en, die moet je... Die kunnen we in het Nederlands mooier aan elkaar breien. En dus hij viel op zijn aangezicht van het lachen. En lachte. Nou ja, het is hetzelfde. Stel je maar voor hoe het gebeurt. En ze zien dat hetzelfde is. Hij viel op zijn aangezicht van het lachen. Ja. En hier staat dus, komt en ziet. Dat wil zeggen, men moest komen en zien tegelijkertijd. En zo is het ook. Dat is dan weer Johannes 1 vers 40. Want wij komen tot de Heer en zien hem dan. Ieder die tot de Heer komt, zal die Heer leren zien met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wanneer men niet tot die Heer komt, kent men hooguit nog Jezus, maar dat is degene die gedood werd. En als men tot hem komt, dan zal men zien. Dat sluit trouwens direct aan bij 2 Korinthe 3. Wij waren terechtgekomen in vers 40. Hij zeide tot hen, komt en ziet. En de grondgedachte is dat men tot de Heer moet komen om te kunnen zien. En inderdaad, ik heb zojuist verwezen naar 2 Korinthe 3. Waar staat dat Israël leeft onder de bedekking. Maar dat de bedekking wordt weggenomen wanneer men komt tot Christus. En in de pauze wees iemand me nog op Openbaring 4. Waar gezegd werd tot Johannes... De evangelist. Kom hierop en ik zal u tonen. Dat werd ook gezegd vanuit de hemel. Hè? Kom hier, klim hierop of iets dergelijks en ik zal u tonen hetgeen geschieden zal na deze. En precies dat is de gedachte. Wanneer men tot de Heer komt, hem volgt, dan zal men zien. Dan wordt men gebracht naar de plaats van waaruit men zo'n goed uitzicht heeft. In de praktijk is dat de berg Nebo. Nou ja, of zoiets. Maar in ieder geval, die kent u toch, hè? Nee, Nebo is de berg waarop Mozes stond en hij zag wat hierna geschieden zou. Namelijk, hij zag het beloofde land. Dus precies hetzelfde als dat Johannes zegt, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen hierna geschieden moet. Hè? Nou, Nebo is ook een beeld van de hemel, hoor. Eigenlijk van een nieuwe schepping. Eerlijk, nou ja, dat kan ik niet zo gauw uitleggen. In Harmelen, dat is in 1999, want het is getal 58, dus dat zijn we nou met de drie. Dus, en dus bij 58 zijn, dan kom ik bij de Berg Nebo. Hè? Ja, het spreekt over een nieuwe schepping. En vanuit die positie, maar dat kun je ook gewoon de hemel noemen even, vanuit die positie kun je alles overzien. Niet alleen wat in het verleden geweest is, maar vooral ook de toekomst, want dat is Gods positie. Dus kom en ziet. En dan ziet men veel meer. Want uiteindelijk is het zo, wij zeggen, waar woont de Heer dan? Dan zeggen we in de hemel, in de gemeente, ja, in de schepping. De schepping is zijn huis. Daar zie je alleen niet zoveel van die schepping. Dat doorzien wij in elk geval niet. Het leert ons niet zo geweldig veel. Maar als we die positie innemen die Christus ons gegeven heeft, dan zullen we inderdaad die schepping overzien en zien wat ermee aan de hand is en waar het vandaan komt en waar het naartoe moet. Wat er geschieden zal na deze, dus ook. Dus kom en zie. En zij kwamen en zagen. Leuk hè, dat het net zo staat. Hè? Een beetje vaag. Maar ja, het zijn dingen die later in de, met name de Nieuwtestamentische brieven worden toegelicht. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. Dat is ook zo, maar die hele dag is een uitbeelding van de bedeling waarin wij leven. Deze hele bedeling. Ze komen bij de Heer, want die discipelen zijn een beeld van de gemeente. Daar kom ik zo nog op terug. We zijn bij de Heer. We hebben een hemelse positie ontvangen. En we blijven inderdaad die dag bij hem. En dan staat er, en het was omtrent de 10e uren. Nou, als je nou begrepen hebt waarom rabbi vertaald wordt met meester. Waarom het overgezet wordt, weet je ook wat het betekent. Het was omtrent de 10e uren. Dat betekent namelijk dat er 10 uren om zijn. De 10 is vol. Nee, het was 4 uur 's middags, want de eerste uur begint 6 uur 's morgens, maar dat maakt ons niet uit hoe laat het was. Het was de 10e uren, de 10 was voorbij en de 10 staat voor de wet gewoon, de oude verbond, hè? Toch? Ja. Ja. God heeft gesproken, dat is, ik zal het nauwkeuriger zeggen, 10 staat voor dat God gesproken heeft. Als men het gelooft en dus Gods woorden aanvaardt, dan is het een 100 geworden. Dus 10 maal 10, dus de 10 vervuld, dus 100. Er gaan 100 schapen het koninkrijk in enzovoort, want er gaan veel maken schapen in een hok. Zeg maar niet dat ik onerbiedig hok zeg voor het koninkrijk, want de Bijbel zelf noemt het een schuur. Ja, dat ligt ja, in Matthäus 13 bijvoorbeeld. Of zelfs een vat, een ton. Dat is ook Matthäus 13. Brengt ze in mijn schuur. Jazeker. Ja, er is niks mis hoor, met die woorden. He? Maar 100 staat dus voor geloof. Dan heeft men het woord aanvaard. Maar 10 staat voor het woord van God als zodanig. En meer speciaal staat het dan voor het oude verbond. De wet, de 10 geboden, noem maar op. He? Maar er staat, was de 10e uren, wil zeggen dat God gesproken heeft. God alles gesproken heeft en daarna komt de vervulling van wat God gesproken heeft. De 10 is voorbij, oftewel het oude verbond is dan ook voorbij. De oude schepping is voorbij, enzovoorts. Dan komt wat God gesproken heeft, dat is dan nieuw verbond, nieuwe schepping, enzovoorts. Niet meer wet, maar waarheid en genade, weet u wel, uit vers 17 van dit hoofdstuk. Dat is de gedachte. Het was omtrent de 10e uren. Oude is voorbij, het is niet meer rabbi in het Hebreeuws, maar het is meester. Bij volken in het Grieks niet Jeruzalem, maar Rome, enzovoorts. Waarna er toch een soort van verklaring volgt, maar die moet je ook willen zien. Vers 41, Andreas. Begin met de naam, Andreas. Wij zouden zeggen, en die twee, dat was Andreas, en hoe heette die andere ook alweer? Want dat staat er niet bij. Maar hier staat meteen vooraan Andreas. En dat is hetzelfde als Anthropos. En dat betekent dus een man. Mannelijk wordt het vertaald. Andreas. Mannelijk. Andreas had ook een broer, Simon Petrus. Andreas was één van de twee die het van Johannes gehoord hadden. En hem gevolgd waren, waarna de vraag is, wie was de andere van die twee? En omdat het niet vermeld staat, was het dus... Ik mag het eigenlijk niet zeggen, want het staat er niet. Maar het is ik denk dat het zo is, ja, ik denk dat het Johannes was, ja. De evangelist dus, de man die dit schrijft, de schrijver. Hm? Die noemt zichzelf namelijk helemaal nooit bij namen. Hij omschrijft zich. Zodra dus niet de naam genoemd wordt, terwijl we toch weten het was een van de discipelen, dan veronderstellen wij dat het Johannes was. Het staat er niet uitdrukkelijk bij, maar dat bevestigt alleen maar de correctheid van de dingen die ik u aan het vertellen ben. Want ik probeer te vertellen dat deze twee discipelen een beeld zijn van de gemeente. Want punt 1. De gemeente is mannelijk. Nee, ik had ook vrouwelijk kunnen zeggen, maar dat zeg ik nou niet. Het kan allebei, want u weet hopelijk inmiddels dat dat relatieve begrippen zijn. Mannelijk ten opzichte van wie dan? En vrouwelijk ten opzichte van wie dan? Maar de gemeente als zodanig is mannelijk ten opzichte van de wereld en zeker ten opzichte van Israël, omdat de gemeente het lichaam is van de man, Christus, en daarom groeit de gemeente volgens Efeze 4 ook op tot mannelijke rijpheid, staat er, enzovoorts. Dus het lichaam van de man, het lichaam van de bruidegom, als u wilt, maar dat is niet een Bijbelse term. Nee, wel een Bijbelse gedachte, maar geen Bijbelse term, dus u mag hem vergeten. Maar de gemeente is inderdaad mannelijk. Gemeente is immers een gemeente van eerstelingen, een met eerstgeboorterecht. Dat wordt ook alleen maar gegeven aan de man, nooit aan de vrouw. Het kan wel vererfd worden via een vrouw, maar het wordt nooit aan de vrouw zelf gegeven. Dus Andreas is een uitbeelding van de mannelijkheid van de gemeente. De gemeente is in de eerste plaats mannelijk, in de tweede plaats, heel goed. In de tweede plaats weten we niet goed wat het is, want het is verborgen. He? Nee, dat is het. Daarom wordt die naam niet genoemd. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, Johannes is zo bescheiden, noemt zijn eigen naam niet. Jawel, dat is een historische verklaring, maar daar hebben we het niet over. We hebben het over een profetische of typologische toepassing. En als dan dus de naam er niet staat, dan gaat het om iets wat verborgen is. Dat is goed. Ja, ik weet wel, mensen houden niet van zo'n argument. Ik eigenlijk ook niet. Maar we hebben toch het andere argument van Andreas. En dat lijkt me wel genoeg. Ja. Maar deze apostel, of discipel, wordt de naam niet van genoemd, is verborgen. En dat is precies het kenmerk van de gemeente, die immers niks anders is dan het verborgen koninkrijk van Christus. Waarbij het koninkrijk zijn lichaam is en de koning is zijn hoofd. Het is hetzelfde beeld, hè?
Is dat van te maken met die tekst, dat hier in ieder geval openbaar voor
Ja, een beetje. Niet zoveel, hoor. Maar het gaat over de toekomst. Want in de toekomst wordt de gemeente wel geopenbaard. Nee, het heeft te maken met dat de gemeente inderdaad bestaat uit diegenen die deel hebben, of erfenis hebben in het koninkrijk van Christus, terwijl het koninkrijk een verborgen koninkrijk is. Daarom, laat ik het dan uit Johannes lezen. Geliefden, de wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. En daarom worden wij als volk in de wereld niet erkend, maar door God wel. Een volk dat geen volk is. Welk volk is dat? Een volk dat geen volk is, welk volk is dat? Je kunt de vraag niet eens stellen eigenlijk. En toch weten we het. Dat is de gemeente. Nou, dat is hier dus ook zo. De onbenoemde geeft een duidelijke indicatie van wat het is. Trouwens, er ligt meteen een lijn van deze dingen dan ook naar het boek Openbaring, waarin ook dikwijls de vraag gesteld wordt, ja, wat is dit? En dan, er zijn 24 ouderlingen, hè? Je moet er niet aan denken natuurlijk, 24 ouderlingen. Maar, nee, Toon Hermans zong van 24 rozen, dat vind ik, dat spreekt me meer aan eerlijk gezegd. Hè? Maar goed, 24 ouderlingen dan. En dan leren wij, nou wat leren wij erover? Er zijn maar twee mogelijkheden die ik ooit ben tegengekomen. De ene is, het is een uitbeelding van de gemeente. De andere is, we weten niet wat het is. En het laatste argument vind ik precies de bevestiging van het eerste. Maar ja, de lui die dat ons zo voorhouden, trappen daar natuurlijk niet in, dat is duidelijk. Maar ik vind het wel, wij weten niet wat het is, dus is het dat. Dus is het de gemeente. 24, het is namelijk dubbele. En dat spreekt over eerstgeboorterecht. Had 12 moeten zijn, uiteraard, dat weet iedereen. Hè? Er zijn 12 oudsten altijd. 12 stammen, 12 apostelen, of hoe dat maar heten mag. En hoe kom je nou ineens naar 24? Nou, dat is het eerstgeboorterecht. Hè? En dus de gemeente van eerstgeborenen. Oudste wil zeggen eerstgeborenen. Eerst in verband met het erfrecht. En ze worden gezien in de hemel rondom de troon van God, waarna op aarde het koninkrijk openbaar wordt. Dus toch gewoon een beeld van de verzamelde gemeente in de hemel. Het is immers een visioen. Het is een visioen. Het is niet iets letterlijks, het is een visioen. En die 24 oudsten bevinden zich om de troon en ze zien erop een lam staan, want het is een visioen. Want wie erop zit is Christus. Maar ze zien een lam, want het is een visioen, het is dus een beeld. En die 24 oudsten zijn dus zelf ook niet letterlijk 24 man. Ja, in het plaatje wel, maar in de betekenis niet. Wie zijn ze dan? Ja, een uitbeelding van de gemeente, uiteraard. Ik kan het niet beter zeggen en ik vind het ook voldoende. Maar het feit dat je dat niet ergens letterlijk vindt staan, of dat het niet nadrukkelijk bevestigd wordt, is juist een bekrachtiging van dit argument. Namelijk, dan is het de gemeente, want dat is een verborgenheid. Of de verborgenheid. En zo is het hier ook. Andreas en vraagteken. Wij komen trouwens dit verschijnsel nog vaker tegen. Twee man namelijk bij elkaar. Een dubbelheid is dat dus. Maar dat is hetzelfde als de 24 in plaats van de 12 oudsten. Die dubbelheid, omdat die dubbelheid een beeld is van het eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene telt immers voor twee. Hij is er maar één, maar hij telt voor twee. Krijgt een dubbel deel. Hier zijn er ook twee. Ze tellen voor twee, maar het is er maar één. Andreas namelijk. Nee, ik bedoel, er zijn er twee, maar ze hebben maar één naam samen. Het zijn er twee en zij heten Andreas. Nee, ja, zo werkt dat. En noem nog eens een voorbeeld. Jawel. Inderdaad, Lucas 24. De Emmausgangers, daar waren er twee. En de Heer ontmoette hen op de weg. En zij herkenden hem niet, want wij zien niet. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet zagen. Oké, ja, goed, dat staat er. En zo is het met ons ook. Want wij zien Jezus niet. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het was weer in Hebreeën 2 dus. Maar op een gegeven moment begint de Heer Jezus hem te verklaren uit al de schriften hoe het zat met de Christus, dat hij lijden zou en al zo zijn heerlijkheid ingaan. Kortom, hen vielen de schellen van de ogen. Zij begonnen dus te zien. En ze herkenden hem in het breken van het brood, staat erbij. Dat is precies wat wij doen, want het enige wat wij van hem zien is inderdaad het breken van het brood. Wat een beeld is immers van de Heer, de levende Heer wel te verstaan, zoals ook daar blijkt. In de geschiedenis van Lucas 24. En zodra zij hem zien in de tekenen, verdwijnt de Heer uit hun beeld. En toch hadden ze gezien. Nu zagen ze, en toch zagen ze niet. Dat is onze positie van Hebreeën 2. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Op andere manier. Op geestelijke manier. En dat is met de Emmausgangers ook zo. Daarna keerden zij terug naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, ze gingen buiten Jeruzalem en daarna weer terug. En precies die omweg vanuit Jeruzalem en dan weer terug naar Jeruzalem is de omweg van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer de lege plaats verlaten heeft, Jeruzalem. Maar in de toekomst zal hij alsnog in Jeruzalem verschijnen. Precies hetzelfde verhaal. En hoe heette die Emmausgangers? De een heet Cleopas, dat betekent zoveel als tot heerlijkheid van de vader of zo. Hè? Dus gaat via de zoon, het is tot heerlijkheid van de vader. Of tot eer van de vader of iets dergelijks. En de andere, ja, weten we niet. Het zal niet Johannes geweest zijn. Maar als hetzelfde verhaal in het Johannes-evangelie gestaan had, dan zouden we gedacht hebben het was Johannes. Maar nu staat het in Lucas, dus nou weten we het echt niet. Nee, het kan Johannes niet geweest zijn natuurlijk. Want Johannes kwam op andere wijze tot geloof in de Heer als de opgewekte. Hè? Dat staat elders vermeld. Maar de gedachte is weer twee man onder één naam. Dat is precies hetzelfde. Zo kennen wij nog een dubbele. Die moet ik eigenlijk wel noemen. Ik kan er een heleboel noemen. Maar ik noem er maar één. Dat is heel mooi. Omdat we het toch over het brood hadden en over typologie. Dat is namelijk het eerste. Het offer van de eerstelingen broden. Het offer, enkelvoud, van de eerstelingen broden, en dat zijn er twee. Nee, dat is Pinksterfeest. Dat is het feest van de eerstelingen broden, het wekenfeest. Op die gelegenheid moest dat offer van de eerstelingen broden gebracht worden. Twee broden, gemaakt van de eerste vrucht van de oogst uit één deeg, twee broden werden ervan gemaakt. En die werden door de hoge priester bewogen. Letterlijk staat het, in de vertaling staat het niet, maar letterlijk staat er dat de hoge priester bewoog. En de broden, dat wil zeggen met de broden. De hoge priester bewoog, dat is het beeld van leven. En de broden in zijn handen bewogen dus mee. Zodat je toen had een levende hoge priester en de levende broden, de twee broden, levend in de hand van de hoge priester en voor het aangezicht des Heren. En dat is een achtergrond van dat Pinksterfeest, ook van Handelingen dus enzovoorts. Nou, die twee broden zijn een beeld van de gemeente die leeft, enkelvouden, de gemeente die leeft in de handen van de hoge priester. Of de priester, nee, het is priester geloof ik. Ik geloof niet eens dat er hoge priester staat, maar dat maakt ook weinig uit. De gedachte is inderdaad dus dat die twee samen een eenheid vormen en een beeld zijn van de gemeente. Gewoonlijk, waar men deze dingen ziet, verklaart men die tweeheid als betrekking hebbend op Joden en Heidenen, die één zijn geworden in Christus. Dat is niet verkeerd, dat kan, omdat we dat daarop terechtkomen via Efeze 3. Nee, Efeze 2. Waar Jood en Heidenen één zijn gemaakt, ja natuurlijk, en gebouwd worden op hetzelfde fundament, wat ik vanmorgen al heb aangehaald. En het wordt gecombineerd ook met de profetieën uit Ezechiël 37 over het herstel van Israël en het aanbreken van het nieuwe verbond, waar ook twee, de 210 stammen, twee volkeren tot één gemaakt worden enzovoorts. Maar dat is maar één helft van het verhaal. Het is natuurlijk juist dat die twee tot één gemaakt worden. Maar de andere toepassing daarvan, van al deze schriftplaatsen, is dat die dubbelheid, hè, een uitbeelding is, inderdaad, van eerstgeboorterecht. En dat vinden we hier dus ook. Dus twee discipelen, maar slechts onder één naam. En daarom perfecte uitbeelding van de gemeente. Er komt veel vaker voor. Niet altijd dat we maar één naam kennen, soms kennen we helemaal geen naam. Maar die twee mannen die in het graf gezien werden, of bij het graf gezien werden na de opstanding van Christus, beelden dat natuurlijk ook uit. Het eerstgeboorterecht van de opgewekte Christus, maar tegelijkertijd van de gemeente die daaraan deel heeft. Diezelfde twee mannen werden later gezien op de Olijfberg toen de Heer ten hemel voer. En die bemoeiden zich ermee. Ze zijn een uitbeelding van het eerstgeboorterecht van zowel Christus als de gemeente. En een van de mooiste vind ik nog die van dat schip waar Paulus in onderweg was van, waarin hij werd overgezet, niet vertaald, maar wel overgezet van Jeruzalem naar Rome. Onderweg maakten ze gebruik van een schip, hebbende tot teken, nou dan weet ik niet meer wat de vertalingen allemaal zeggen, maar het hebben tot teken het sterrenbeeld, tweelingen in ieder geval, dat is wat er staat, Castor en Pollux. Maar die tweeling, dat is inderdaad twee die één zijn. En het is een beeld van de gemeente. Het leuke is natuurlijk dat men verklaart van het schip heten zo, omdat tweelingen is het sterrenbeeld van de scheepvaart. Enzovoorts. Zodat er nogal wat schepen zijn die zo heten. De Castor of de Pollux. Moet je maar eens in de havens gaan kijken. Er zijn alle schepen die een van die namen dragen. Castor of Pollux, een bekende naam van een schip. Maar het is, wordt beschouwd als het beeld van de sterrenbeeld van de zeevaart. Maar dat is nou juist de aardigheid, want die hele zeevaart heeft te maken met de zeeën. En dus de volkeren en de gemeente is immers dat volk wat verzameld wordt uit de zeeën. Hè? Toch? Dat is het stille verhaal, ja. Dus is het het teken van de gemeente die verzameld wordt uit de volkeren. Denk maar aan Matteüs 13. We zijn er toch nog even bezig. Matteüs 13, waar de Heer de verborgenheden van het koninkrijk, hè, en dus ook gemeentelijke waarheden onder andere, bekend maakt, sprekend vanaf het schip, op de zee, en sprekend tot de scharen op de oever, die niet wist en ook niet moest weten. Dus net zo'n verhaal. Nou, wat hebben we nog meer voor dubbelen? Twee mannen. Nee, ik heb er een paar in gedachten, maar die noem ik niet, want dan vertel ik veel te veel. Dan moet ik het allemaal uitleggen, hè? Twee mannen onderweg naar Sodom en zo. Ja. Twee mannen die in de poort zitten. Dat is ook een mooie. Jozua en Caleb. Ja, wis. Jozua, dat is de naam van Jezus is dus eigenlijk. Uit, ja... En Caleb. En Caleb die van geboorte helemaal geen Israëliet was. Was een heiden. Een Keniziet. Een schitterend beeld van de gemeente. Er zit meer dan vast natuurlijk, maar het is wel zo. En Jozua uit stam van... Efraïm, de eerstgeborene. Zie? Efraïm, de dubbele vrucht. Efraïm, dubbele vrucht. De eerstgeborene uit de stammen van Israël. Ja, dat is een perfect beeld. Nou goed, ik moet het dan maar belaten. Waar het om gaat is dus dat we deze twee discipelen tegenkomen. Eén met de naam, de ander zonder naam. Maar een mooie uitbeelding van de gemeente. Net zoals de Emmausgangers dat zijn. Twee man met één naam. Maar dan staat er... Deze Andreas vond eerst zijn broeder Simon, dat betekent de horende, en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde, jawel, hè, wordt weer een keer vertaald, de Messias. Maar nu vanaf nu gaat het in het Grieks en niet meer in het Hebreeuws, en dus heet het nu de Christus. Hetzelfde verhaal. Waar is dat een uitbeelding van? Dat is makkelijk genoeg, want Simon Peter is een uitbeelding van de Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Simon, de horende, die tot Petrus, tot rots wordt, is een uitbeelding van de, wat wij dan tegenwoordig noemen, christen-joden. Spekjoden wordt ook wel gezegd. Hè? En Petrus wist daar alles van, omdat hij natuurlijk... dat verhaal kent u al natuurlijk. Peters die uitsmijters moest leren eten, weet u wel. Vlees en zuivelproducten bij elkaar en bovendien van het varken ook nog. Ja, dat kwam nog uit de hemel naar beneden ook en dan moest hij leren. Nou, spekjoden. Weet je spekjoden, die term, weet waar die vandaan komt? Nee, dat is afkomstig van de Sephardische, de Spaanse of Portugese joden, zoals wij ze in Nederland noemen. Die in de tijd gedwongen werden of het land te verlaten of zich te laten dopen en christen te worden. En dan aten ze dus spek. Dat is van varken, dat mag niet, volgens de Joodse wetten onrein. Maar om in leven te blijven moesten ze wel, want daarmee gaven ze dan aan dat ze inderdaad het Jodendom hadden losgelaten en zogenaamd christen waren geworden. Alleen de term spekjood wordt gebruikt voor Joden die niet trouw zijn aan het judaïsme en die misschien doorgaan voor christenen, maar die dat in ieder geval ook niet aanhangen. Dus een beetje vrijzinnig, zeg maar. Hè? Ja. Maar goed, Petrus was in ieder geval een man die daar moeite mee had. Dat weten we later ook nog uit de Galatenbrief. Maar waar het me nou maar om gaat is dat Simon Petrus een uitbeelding is van de gelovigen uit de Joden. Die deel krijgen aan de gemeente. En daarom is hij ook de broer van Andreas. Maar let even op, je hebt eerst Andreas en die ander. Dat is een beeld van de gemeente die geroepen wordt uit de heidenen als zodanig. En dan is de vraag, maar horen daar dan geen Joden bij? En dan is het antwoord, jawel, maar dat wordt uitgebeeld in Simon Petrus. In dit verhaal. Zodat je maar weer ziet dat die twee die we eerst hebben niet de uitbeelding zijn van Jood en heiden. En daarom noemde ik dat even. Het is wel zo dat in de gemeente Jood en Heiden één zijn geworden. Maar het wordt niet uitgedrukt in Andreas en die andere discipel. Maar het wordt uitgedrukt in die beide discipelen en Simon Petrus. En die rol die blijft Simon Petrus dus ook houden hier in het Johannesevangelie. Hij is een uitbeelding van de gelovigen uit de Joden. Die deel hebben gekregen dan dus aan de gemeente. En vandaar dan ook dat hij de man is die op de Pinksterdag het woord voert. En vandaar dat van hem gezegd werd op deze Petra, of tot hem wordt gezegd op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, enzovoorts. Waarna, en nou neem ik even een sprong, waarna wij later lezen, maar dat is het gedeelte vanaf vers 44, over de bekering van Israël in de toekomst. Dan gaat het ook over twee discipelen, aanvankelijk althans, maar die zijn niet in beeld van de gemeente in onze dagen, maar die zijn in beeld van de gelovigen. Zoals die er zullen zijn na de opname van de gemeente in de openbaring van het koninkrijk. Maar dat is het gedeelte vanaf vers 44 tot 52. Waarna we in hoofdstuk 2 vers 1 op de derde dag terecht zijn gekomen in het geopenbaarde koninkrijk. U vindt dus drie bedelingen eigenlijk achter elkaar om het nou eens goed te zeggen. In vers 29 tot 34 vind je de dood en opstanding van Christus. Waarna drie bedelingen volgen. Namelijk vers 35 tot en met 43 is de vijfde bedeling. De bedeling van de genade waarin wij leven. Vers 44 tot en met 52 spreekt over de zesde bedeling waarin Israël en uiteindelijk de volkeren tot bekering komen. Door geloof in diezelfde Messias uiteraard. Dus er is verschil, maar ook grote overeenkomst natuurlijk. En hoofdstuk 2 vanaf vers 1 spreekt over de zevende bedeling, het geopenbaarde koninkrijk namelijk. Dus een ruwe indeling natuurlijk, maar dat kan, hè. Dat zijn grote lijnen ervan. En daarover hebben wij weer de volgende keer, want het is inmiddels voor mij in ieder geval de hoogste tijd.